Kunnen we eens naar 1 Koningen gaan, het boek 1 Koningen. Als we allemaal bij 1 Koningen zijn, wil ik graag met jullie naar hoofdstuk 3 gaan. En ik wil daar de eerste 15 versen lezen. 1 Koningen 3, vanaf vers 1. Vers 1, door de dochter van Farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburg wonen totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de Heer en de muur rondom Jeruzalem. Dat er in die dagen nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerhoogten. Salomo had de Heere lief door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden, maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerhoogten. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daarop het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je geven. Salomo antwoordde, u hebt uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, omdat gij u trouw toegewijd was en oprecht van hart was tegenover u. En u hebt aan hem deze grote goedertierenheid bevestigd, door hem een zoon te geven die op zijn troon zit, zoals geen het geval is. Nu dan, Heer, mijn God, u hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld, maar ik ben nog zo jong en zo onervaren. Ik sta nu voor de grote taak om uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Vers 10, en het behaagde de Heer dat Salomo dit beheerde. En God zei tot hem, omdat je deze zaak beheerd hebt en niet beheerd hebt om een lang leven voor uzelf, nog voor u beheerd hebt rijkdom, nog beheerd hebt de dood van uw vijanden, maar om inzicht hebt beheerd en het vermogen om te onderscheiden tussen recht en onrecht, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, dat iedereen voor jou en na jou overtreft. En ook wat je niet gebeheerd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem, dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn verordeningen en geboden, zoals je vader David dat deed, dan zal ik je een lang leven schenken. Vers 15. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom gehad heeft. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik denk dat we allemaal een beetje vertrouwd zijn met het leven en de persoon van koning Salomo. Als we zijn naam horen, dan komen er bij de meeste van ons wel bepaalde gedachten op. Misschien kennen we hem als de zoon van David en de derde en de laatste koning van het Verenigde Koninkrijk van Israël. Anderen kennen hem misschien een beetje beter. Misschien kennen anderen hem graag als iemand die graag bouwde. We hebben het gelezen in vers 1, hij staat zeer bekend voor alleszins al 3 zeer befaamde bouwwerken, namelijk het tempelcomplex en ook zijn koninklijk paleis en dan ook nog de muur rondom Jeruzalem. En als je tijd hebt, moet je maar thuis een keer hoofdstuk 9 lezen. Daar zie je een beschrijving van de bouwwoede van Salomo, zeg maar. Een heel aantal bouwprojecten heeft hij gerealiseerd in zijn leven. Dat is iemand die graag bouwde. Misschien kennen we hem zo. Maar anderen denken misschien niet alleen aan Salomo als een koning die over de Israëlieten heerste, maar ook als zeg maar, een alfaman. Nee, die heerste over zijn harem, zijn persoonlijke roedel, zeg maar, van 1000 vrouwen. Ja, hij vond dat ook mooie, hij vond dat ook mooie bouwprojecten, blijkbaar. Hij was een man, zeg maar, hij zegt het zelf, een prediker. Een man die het genot geproefd heeft van vele, vele vrouwen. Ja, ik spreek zijn woorden. Maar wat Salomo natuurlijk meest voor gekend staat, ja, dat is zijn uitzonderlijke wijsheid, zeg maar, en zijn diepe inzichten natuurlijk in de dingen van het leven. Nee? Niets was te diepzinnig voor Salomo. Je leest daar een bepaalde passage over de koningin van Arabië, of koningin van Seba, die met alle soorten van raadsels en moeilijke vragen naar Salomo komt, en Salomo kan gemakkelijk op al haar moeilijke en lastige vragen een antwoord geven. En ze staat verwonderd, die koningin. Dus hij staat zeer gekend voor zijn uitzonderlijke wijsheid, niet alleen in die dag, maar ook nu. Ja, je hoeft maar een keer een jaar aan een stuk bezig te zijn met twee van zijn boeken, Spreuken en Prediker, en je zal er zeker niet dwazer op worden. Zelfs nu kunnen we ook nog profiteren van de diepe, uitzonderlijke wijsheid van Salomo. En dat is zo'n beetje aan wat we denken, dacht ik, als we de naam Salomo horen. Ik heb dat nu zo een beetje opgesomd. Maar Salomo is natuurlijk meer dan een wijsgeer. Hij is meer dan een aannemer en hij is ook meer dan een levensgenieter. De schrift toont ons ook zijn andere kant. Ja, Salomo was ook een man die geloofde. Hij had ook een geloofsleven, net zoals u en ik. We hebben het gelezen in vers 3. Vers 3. Salomo had de Heere lief. En keer een keer terug naar het vorige boek, 2 Samuel. Hij is terug. Kijk een keer in hoofdstuk 12. Kun je eens dat vers toch eens voorlezen? Dan kunnen we vlug terugkeren naar 1 Koningen. 2 Samuel, hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12, en moet ik je luisteren, of ik je lezen, wat er staat in vers 24, over Salomo. David troostte zijn vrouw Bathsheba, hij sliep met haar, en ze kregen een zoon, die hij Salomo noemde. En dan lezen we, de Heer had het kind lief. En gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de Heer. Bij mijn weten, ik toch, ken maar een paar mensen, een paar personen in Gods woord, waarvan de schrijver zegt dat hij geliefd is door de Heer. Kennen jullie er een paar? David? Inderdaad, ja. David doet dat zo. Ja. Maar ik bedoel, lees je ergens in de schrift dat er staat dat de Heer die bepaalde persoon lief heeft. Inderdaad, Johannes. En inderdaad, Lazarus. Lazarus. En Daniel niet vergeten. Daniel, de engel Gabriel komt naar Daniel en hij zegt tegen Daniel dat hij zeer geliefd is door de Heer. Tot 3 keer toe zelfs. En hier zegt God, of zegt de schrijver, dat hij een lieveling is van de Heer, over Salomo. Dus, ik vond het toch wel een keer goed om een keer in te zoomen op het leven, op zijn geestelijk leven, zeg maar, op zijn relatie met God. Ik wil terug naar 1 Koningen 3. En natuurlijk, vooraleer we wat dieper ingaan op zijn intimiteit met God, moet ik toch eerst even heel kort wat achtergrondinfo geven. We hebben het gelezen in vers 1, dat Salomo trouwt met een Egyptische prinses. Vers 1, de dochter van de farao nam hij tot vrouw, en daardoor is hij natuurlijk de schoonzoon van de koning van Egypte. In die tijd was dat de gewoonte, om als lid van een koninklijke familie ook te trouwen met de lid van een andere koninklijke familie. Dat was de gewoonte. Dat wordt zelfs nu nog gedaan, de dag van vandaag. Dat is vooral om de welvaart te bevorderen en ook om eventuele conflicten tussen de verschillende landen zoveel mogelijk te vermijden. Dat was in feite een van de hoofdredenen waarom er getrouwd werd tussen adellijke families. Ja, en Salomo was daar zeker en vast blij mee, want hij had er door dit huwelijk natuurlijk weer een nieuw bouwproject bij. En vlak nadat we gelezen hebben over zijn slimme diplomatieke zet, wat doet hij, de schrijver? Wel, hij verandert hier compleet van onderwerp, 180 graden. Wat doet hij? Hij wil nu onze aandacht richten op de belangrijkste offerplaats van het land. En het was niet de tempel, want in vers 2 hebben we gelezen dat de tempel in die tijd nog niet gebouwd was. Het was niet de tempel. De belangrijkste plaats waar het volk haar offers bracht, was te Gibeon, hebben we gelezen in vers 4. En mag ik nog een vraagje stellen? Weet iemand waarom die plaats, te Gibeon, de belangrijkste offerplaats was? Wel, het was gewoon omdat de tabernakel er stond. Heel simpel. We lezen het hier niet. Maar we lezen het wel in de parallele tekst in het boek 2 Kronieken. Je moet er niet naartoe gaan, maar daar begint het boek 2 Kronieken zelfs mee. Ik ga het gewoon voorlezen, het is maar één versje uit vers 2. 2 Kronieken, hoofdstuk 1, vers 2. Daar staat er, Salomo ontbood de vertegenwoordigers van heel Israël. Dus het is een massa volk, een massa evenement. De bevelhebbers over 1000 man en die over 100, de rechters en alle leiders, alle familiehoofden, kortom, de hele gemeenschap van Israël. Samen met hen ging hij naar de offerhoogte van Gibeon, en dan lezen we, daar stond de ontmoetingstent van God. Welke ontmoetingstent? Die Mozes, de dienaar van de Heer, in de woestijn had gemaakt. Dus, je moet goed beseffen dat hier in de tijd van Salomo de tabernakel al 430 jaar bestond, en je bestond nog altijd, deze tabernakel. Het was nog altijd dezelfde tabernakel die Mozes had gebouwd. Aan de voet van de berg Horeb. En het tabernakel had natuurlijk al een heel serieus traject afgelegd. Ja, daar was het tabernakel ook voor ontworpen. Hij moest mobiel zijn en hij moest draagbaar zijn. Tabernakel, heel kort overzichtje. Ik ga het vlug overzichtje geven van het traject van het tabernakel. Na de dood van Mozes vinden we de tabernakel terug in Gilgal. Ze waren uit de woestijn, we vinden het terug in Gilgal. De volgende keer dat we over het tabernakel horen, is in de dagen van Jozua, die staat opgesteld te Silo. 150 jaar later, in de dagen van Jefta, dat is ook een heel mooi verhaal, vinden we de tabernakel te Mispa. En Jefta verhuist dan natuurlijk naar Mispa, waarom? In functie van zijn opdracht, zodat hij God kan raadplegen, daar stond de tabernakel in Mispa. Na Jefta, 150 jaar later, vinden we de tabernakel opnieuw weer in Silo, bij priester Eli, ja, en daar had God de tabernakel dan beoordeeld, omwille van Hofni en Pinehas, en dan vinden we de tabernakel weer op een andere plaats in het stadje Nob. Weet je wel, David vluchtte van Saul, en hij komt dan in het priesterstadje Nob, en hij krijgt daar de heilige broden van de tafel binnen in de tabernakel. En de volgende keer dat we lezen over de tabernakel, is hij weer verplaatst hier naar Gibeon. Vinden we hem hier in Gibeon. En dat is dus de reden waarom de offerhoogte van Gibeon de belangrijkste is, omdat het tabernakel er stond. Dus daar werden er 's morgens en 's avonds brandoffers gebracht op bevel van zijn vader David. En als de schrijver hier zegt dat Gibeon de belangrijkste offerhoogte is van alle offerhoogten, dan wil dat natuurlijk zeggen dat er ook andere offerhoogten waren, dat er op verschillende hooggelegen locaties, bergen en heuvels, door het volk altaren opgetrokken werden om offers te brengen tot God. God stond dit blijkbaar toe. Zoals we gelezen hebben in vers 2, omdat er in die dagen geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerhoogten. Dus zolang er nog geen tempel was, zag God dit door de vingers, dat zijn volk offers bracht op die verschillende offerhoogten. Hij zag dat door de vingers. Echter, al deze offerhoogten zouden verboden worden, een keer de tempel ingewijd zal worden. Maar tot nu toe laat God het toe. Dat is zo'n beetje de context, de achtergrond van de passage. En dan wil ik tot de kern van de preek komen, namelijk dat Salomo hier nu naar de tabernakel komt met een gigantisch groot offer. We hebben het gelezen in vers 4. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoofd van het land, om er te offeren. En hoeveel? Wel 1000 dieren droeg hij daarop het altaar. 1000 dieren, je moet dat een keer voorstellen. Brandoffers. Dus er mocht niks niet meer van overschieten. Behalve de huid was voor de priesters en al de rest moest opgaan in rook. Dat is een enorm gigantisch offer. Je moet daar een keer bij stilstaan. Wat zegt dat over Salomo? Dat zegt iets over Salomo. Hij doet dat niet zomaar omdat hij dat moet doen. Ten eerste, geloof ik, want het was aan het begin van zijn bediening, van zijn koningschap, geloof ik dat Salomo openlijk zijn liefde voor God wil tonen. Openlijk. Want de schrijver zegt, hij had de Heer lief. Dus hij wil zijn liefde voor God openlijk tonen. En hij doet dat nog een keer hij terugkomt van Gibeon, komt hij terug in Jeruzalem en daar offert hij nog een keer. Zie je dat? Hij wil zijn liefde voor God, dat is niet zomaar iets dat je kan opzij zijn. Hij wil zijn liefde voor God bekend, maar omdat de schrijver zegt, hij heeft de Heer lief. Dat is het eerste wat we daaruit kunnen afleiden. En het tweede wat we daaruit kunnen afleiden is dat Salomo een blijmoedige gever is. En nu zeg je misschien, ja, hoe weet je dat? Waarom kan je dat met zoveel zekerheid zeggen? Wel, omdat je ziet dat God nog dezelfde nacht reageert op zijn gave. Het offer van Salomo, die 1000 dieren, is blijkbaar aangenaam voor God. Want, nog diezelfde nacht openbaart God zich voor de eerste keer aan Salomo. Hij komt hem 's nachts opzoeken in een droom. Dus, de schrijver schrijft dat hier niet op voor niks. Het is precies alsof de schrijver ons wil zeggen dat God niet lang wacht om een blijmoedige gever tegemoet te komen. En God komt dan nog diezelfde nacht opzoeken. Hij doet wel een heel bijzonder voorstel, hè? Vers 5. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, en ik zal het je geven. En hier wil ik even stilstaan. Want Salomo, die droomt hier in feite een droom, die we toch allemaal eens wel eens dromen, of niet soms. Ja, sta je voor. We gaan naar huis, de avond komt, de nacht valt en je hebt een droom. Sta je eens voor dat God naar jou komt en jou vraagt in je droom, wat wil je? Vraag wat je wilt, ik zal het je geven. Laten we deze morgen ook een keer een paar minuutjes wegdromen. Hey? Ja, sommigen van ons doen dat geregeld een keer zo, op een zondagmorgen, een paar minuutjes wegdromen. Laten we het een keer allemaal doen, deze morgen. Wat zou je vragen aan God? Staat er eens bij stil. Wat zou je vragen? Degene die een beetje slechte been zijn deze morgen, die zouden misschien vragen, Heer, geef me alsjeblieft een goede gezondheid nog voor de rest van mijn dagen. Dat is begrijpbaar. Of degene die gevangen zitten in een moeilijk huwelijk. Heer, ik voel me zo eenzaam in mijn huwelijk. Wil je alsjeblieft daar iets aan doen dat ik toch nog een paar jaar gelukkig kan zijn in mijn huwelijk? Misschien vraag je dat. Misschien zou je dat wel willen vragen. Of degene die wat krap bij kas zit. Hey, Heer, stuur me naar krantenwinkel waar dat het winnende lotje van Win for Life Premium ligt. Ja, misschien vraag je dat wel. Ah, pas op. Ik weet niet of jullie gelezen hebben, maar 2 weken geleden heeft er voor de eerste keer een Belg het winnende lotje gekocht. Hey, Win for Life Premium. Een Belg, een Antwerpenaar, 55-plusser. Ja? Droom maar eens. Wat kan je allemaal niet doen met dat geld? Elke maand krijgt hij 5000 euro op zijn rekening gestort. Droom maar eens weg. Voor de rest van zijn leven. Wat zou je allemaal niet doen? Hè? Of misschien, ja, ik weet niet, misschien zijn er hier ook deze morgen wel mensen die zeggen, Heer, ik heb dat geld niet nodig, ik ben al rijk. Of, ik heb geen goede gezondheid nodig, ik ben al gezond. En, ik heb geen goed huwelijk nodig, ik heb een goed huwelijk. Ik wil wel, Heer, dat je die lasten hard van op mijn werk doet verdwijnen. Bijvoorbeeld. Die mij het leven zuur maakt, doe dat weg, Heer, dat wil ik. Ja, je mag vragen wat je wil. Ja, Of die kerel in mijn straat die altijd luide muziek speelt, wil je hem doen verhuizen? Ja, hij kan ook zeggen, die lasten hard in de gemeente. Doe dat weg naar een andere gemeente, dat ga je ook vragen. Vraag wat je wilt en God zal het je geven. Broers en zussen, wat zou jij vragen? Wat zou je vragen? En ik raad je aan om daar vandaag nog eens goed over na te denken. En weet je wat? Schrijf dat een keer op een blaadje. Als je daar geïnteresseerd in bent. Weet je waarom? Jouw antwoord zal laten zien wat er voor jou zo belangrijk is in je leven. Wat wij vragen aan God, wat jij vraagt aan God, dat openbaart wie je bent. En dat openbaart voor wat je leeft. En ik heb het niet over de dingen die we vragen deze morgen in de samenkomsten. Ik heb het ook niet over de dingen die we vragen in de bidstonden. Nee, ik heb het over de dingen die je vraagt persoonlijk aan God, wanneer je alleen bent met hem. Wanneer er niemand meeluistert, zelfs je eigen vrouw niet. Wat vraag je dan aan hem? Ja, dan maak je toch je diepste wensen en je diepste verlangens kenbaar aan hem. Wel, dat zijn de gebeden die werkelijk tonen wie je bent. Die jou kenmerken en wat er voor jou zo belangrijk is in je leven. En je mag natuurlijk bidden voor een betere gezondheid. Natuurlijk. Je mag natuurlijk bidden voor een beter huwelijk en wat meer inkomen. Natuurlijk. Maar ik hoop, broers en zussen, dat als je voor die dingen bidt, dat je ook rekening houdt met Gods koninkrijk en de voortgang ervan. Met de dingen die ook tot nut zijn van zijn koninkrijk. Ik geef een voorbeeld. Dat je bidt voor een goede gezondheid, zodanig dat je nog wat ijveriger kan zijn en meer gedisciplineerd kan zijn om te werk te gaan in Gods koninkrijk. Zie je dat? Goede gezondheid, koninkrijk van God. Of dat je bidt voor een betere huwelijk. Waarom? Omdat je ook andere broers en zusters die een slecht huwelijk hebben, kan raad geven daarin. Tot zegen kan zijn. Zie je dat? Of dat je bidt voor een hoger inkomen, voor wat meer geld, zodanig dat je ook wat meer kan uitgeven aan mensen die het nodig hebben. Als jouw privé gebedsleven, broers en zussen, er zo uitziet, als jouw levenshouding en jouw manier van bidden en denken er zo uitziet, dan spreekt Jezus zelf de volgende woorden tot jou. Ik lees ze voor, Johannes 15, 7. Als je in mij blijft, en in mijn woorden blijft, en mijn woorden in u blijft, vraag wat je wilt, het zal schieten. Hoor je dat? Als je zo'n levenshouding hebt, zo'n gebedsleven, dan mag je vragen aan God wat je wilt, en hij zal het je geven, wat het ook mag zijn. Vraag wat je wilt, en ik zal het je geven. Dus, als je dat hier nu hoort van Salomo, dat voorstel dat God hier doet aan Salomo, wel, dat zegt ook veel van wat God denkt over Salomo. En daar heb ik erover nagedacht. Want je moet rekenen dat God niet zomaar carte blanche gaat geven aan gelijk wie. Hij geeft dat niet zomaar aan gelijk wie. Salomo krijgt hier de volledige vrije hand. Hè? Wordt hem geen enkele beperking opgelegd? Waarom niet, denk je? Omdat God hem vertrouwt. Omdat Salomo de gepaste levenshouding heeft. Hij heeft het gepaste gebedsleven. Zijn hart zit goed, want de schrijver zegt het. Hij had de Heer lief. En God noemde hem Jedidja, lieveling van de Heer. Dus hij mag vragen wat dat hij wilt, zie je? Dus als God dat vraagt aan hem, dan wil dat heel veel zeggen over het hart van Salomo. Maar God geeft geen blanco check aan gelovigen, spijtig genoeg die onstandvastig zijn. God had daar geen blanco check aan geven, zeker niet. Het moet iemand zijn waarop God staat kan maken. Ja. Iemand die begint te wankelen in zijn geloofsleven, bij de minste tegenslag, of bij de minste miserie, ja, dat is iemand die wankelt. Dat is als een riet in de wind, die er onderuit gaat. Ja, aan zo iemand, geloven van God, geen blanco check geeft natuurlijk. Het moet iemand zijn waarop je staat kan maken, die je kan vertrouwen en die ijverig is. Alleen zulke knechten komen in aanmerking. Moet gelovigen zijn die bereid zijn, broers en zussen, om zich ook aan te passen. Aan te passen. Maar wat er vooral belangrijk is, broers, God zoekt naar mensen die Gods volk op het oog hebben. Als je Gods volk op het oog hebt, dan ben je een geknipte kandidaat. Van, kijk maar eens wat dat Salomo bezig hield. Lees maar eens vers 9. Hij vraagt hier niet om een lang leven of een goede gezondheid. Of de dood van zijn vijand, vers 9. Schenk uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, zegt hij. Om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Zie je dat? Dus Salomo was bezig met de dingen van God, met het koninkrijk van God, vooral met Gods volk. En dat zegt veel over Salomo, heel veel. Wat hij vraagt is natuurlijk ook wel verstaanbaar, gezien zijn zeer grote verantwoordelijkheid. Hij heeft wijsheid nodig en hij is jong, hij was waarschijnlijk nog maar 20 jaar. Hij is onervaren en natuurlijk heeft hij wijsheid nodig. Maar de wijsheid die hij hier vraagt voor zichzelf, komt niet alleen zichzelf ten goede, het komt ook zijn volk ten goede, zie je dat? En natuurlijk, zulke gebeden, zo'n gebed, dat trekt Gods aandacht. Zo'n levenshouding, dat trekt Gods aandacht. En dat maakt het hart van God natuurlijk blij. Want, lees maar een keer in vers 10, het behaagde de Heer dat Salomo dit beheerde. Dus, wat dat ik jullie wil tonen, broers en zussen, is dat Salomo's gebed voor ons een modelgebed is. Salomo's gebed is hier zeer instructief voor ons. Waarom? Wel omdat God blij is met zo'n manier van bidden. God wil er maar al te graag op reageren. Salomo vraagt zich hier niet af hoe dat hij zijn eigen leven zou kunnen bevorderen, of wat hem gelukkiger zou maken. Hij vraagt zich af wat het volk gelukkiger zou maken. En waar het volk beter van wordt. En broers en zussen, zo moeten ook wij denken. Weet je hoe je moet denken? Als je bij God komt, van harte, dan moet je zeggen, kijk, in welk opzicht kan ik tot zegen zijn van iemand anders, gelovige of ongelovige? In welk opzicht kan ik iemand anders gelukkig maken in Gods koninkrijk? Zo moet je naar de Heer komen in gebed. En dat is het eerste wat we opmerken in Salomo's ingesteldheid. Dat is het eerste wat we opmerken daarin. Dat was in het kort iets meer over de houding, de ingesteldheid van Salomo. Maar natuurlijk kan je ook nog iets anders opmerken. En dat wil ik me richten op het karakter en de natuur van God. Het tweede wat we hier opmerken is de rijkelijke hulheid en de ruime vrijgevigheid van God. Vers 5, wat zegt hij? Vraag wat je wilt en ik zal het je geven. En laat ons daar een keer bij stilstaan voor een momentje. Bij de rijke en ruime vrijgevigheid van God. Want je moet weten, broers en zussen, dat is niet de God van het Oude Testament. Hè? De God waarmee Salomo hier in gesprek is wel dezelfde God die ook wij mogen aanroepen. En het is dezelfde God aan wie ook wij dingen mogen vragen. Laat ons een keer een momentje naar Jacobus gaan. Hoofdstuk 1, Jacobus. Want Salomo's God is ook onze God. God is enorm vrijgevig tegenover Salomo. En aangezien er geen partijdigheid is bij God, dan zal God toch ook niet twijfelen, geen moment twijfelen, om ook ons vrijgevig te zijn en genereus te zijn. Lees maar een keer Jacobus 1, vers 5. Dan zegt hij, als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft, hoor je het? Die aan ieder overvloedig geeft en zonder verwijt. En wat? En ze zal hem gegeven worden. Hoor je dat, broers en zussen? Zo vlug als God Salomo tegemoet kwam, wel, zo vlug, nog diezelfde nacht, wel zo vlug wil God ook ons tegemoet komen. Want hij is onpartijdig. Zie dat. De God van het Oude Testament is dezelfde God als die van het Nieuwe Testament. Dus wat doet Jacobus hier? Jacobus, waarschijnlijk wel met het verhaal van Salomo in zijn achterhoofd, Jacobus nodigt ons uit om beroep te doen op Gods ruime hulheid, op zijn grote vrijgevigheid. Mag ik het anders zeggen? God verlangt om ons aangenaam te verrassen en ook ons tegemoet te komen met zijn goede haven. Want in vers 17 zegt Jacobus dan nog een keer, dat God vanuit de Vader daar ligt in, dat vanuit daar de goede haven komen. God staat klaar, broers en zussen, om goede haven te geven. En is dat niet wat de Heer Jezus ook zegt? Matthäus 7, 11, je kent het allemaal wel, lees het u voor. Als u, die slecht bent, uw kinderen al goede haven weet te geven, hoeveel te meer dan zal uw Vader, die in de hemelen is, goede haven geven aan hem die hem daarom bidden. Hoor je dat, broers en zussen? Wat doet dat zo met jou deze morgen? Dergelijke teksten moeten ons aansporen, broers en zussen, om beroep te doen op Gods rijke hulheid. Ze moeten ons aansporen. Met dergelijke teksten wil God ons verleiden tot gebed. Waarom? Omdat hij ervan houdt om onze gebeden te beantwoorden. Hij houdt daarvan. Heb je het zo al een keer bekeken? Waarom houdt hij daarvan? Wel, hij wil ons gewoon verrassen en ons verbazen in ons geloofsleven. Hij wil dingen doen met ons. Hij wil alle soorten van dingen doen met ons. Weet je, broers en zussen, dat God veel meer is dan een God die redt en bevrijdt? Hij heeft ons gered, ja, uit de macht van het kwaad, dat is waar. Hè? En we leven nu als vrije mensen, dat is waar. Maar die dag is slechts het begin van het avontuur. Wist je dat? Dat is slechts het begin. Dat stopt het toch niet? Nu je gered bent, wat wil God doen? Hij wil zijn welwillendheid laten zien. En hij wil jou dat ook laten ervaren en leven. Dat wil hij. Hij stopt daar niet bij. God is een God die vol zit van verrassingen. Hij zit vol van uitdagingen. Hij wil gewoon uitdagingen in leven binnenbrengen. Kijk maar eens naar de schepping. Wat zegt de schepping tot ons? Ja, het maakt je nieuwsgierig. Al die verschillende soorten wezens. Wel, God wil dat ook in ons leven, in ons geestelijk leven. Hij wil uitdagingen geven naar jou. Hij wil je verrassen. Luister maar eens naar wat Paulus zegt, Efeziërs 3:20. Hem nu, die bij machte is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of denken. Hoor je dat? Dus hij kan veel meer doen dan jij bidt of denkt. Hé. Wat wil dat zeggen? God wil ons aansporen om wat? Om ons te verrassen en te verbazen. Dus dat wil zeggen dat God bijzondere dingen wil doen met jouw eigen geloofsleven. En daarvoor heb je natuurlijk vertrouwen nodig. Hé. Wat dat jij nooit mogelijk hebt geacht dat je zou kunnen doen, wel, dat is wat, precies wat dat God wil doen met jou. En hij wil dat doen met alle van ons. Ik heb al gezegd, hij is onpartijdig. We hebben het gelezen naar Jacobus. Hij is vrijgevig aan iedereen. Iedereen die erom vraagt. En natuurlijk, ja, als we dat weer horen deze morgen, ja, dan worden we weer ferm bemoedigd. En we worden daar weer warm van, natuurlijk, weer deze morgen. En dat is ook de bedoeling. Ik wil jullie ook stimuleren. Als je dat zo hoort, dat is mooi. Maar broers en zussen, mag niet blijven bij warme gevoelens, hé, deze morgen. Ja, je moet er ook natuurlijk weer iets mee doen. De bal heeft God in ons kamp gelegd. Daar ligt hij, in ons kamp. En wij moeten nu tonen aan God dat je het ook echt beheert. En ik gebruik het woordje beheer, nee. Ik spreek niet over verlangen of wensen. Ik spreek over het woordje beheert. Want God kan een gelovige toch niet wijs maken als de gelovige er niet vurig naar verlangt. Dat kan toch niet. God gaat dat toch niet geven aan iemand die gewoon bidt, al is het oprecht. Of God kan jou toch niet reinigen van je verkeerd gedrag. Eh? We hebben allemaal wel een keer verkeerd gedrag. God kan je dat toch niet van reinigen als je dan niet sterk verlangt om gereinigd te worden. Is niet zo. God kan zijn volheid niet uitgieten in jouw leven, broers en zussen, als jouw hart slechts een beetje verlangt naar hem. Dat kan hij niet. Daar komt het op neer. Hij zal zichzelf, nog zijn volheid, nog de goede haven van zijn geest, niet zomaar aan ons geven. Niet elke gelovige zal nieuwe hoogten betreden in zijn geestelijk leven. Lees maar een keer. Jacobus in vers 5. Dat zegt hij aan iedereen, dat God aan iedereen overvloedig geeft zonder verwijt, maar dan zegt hij daarna wel aan wie. En aan wie is het? In vers 6. Maar hij moet bidden vol vertrouwen. Hoor je dat, broers en zussen? Zonder enige twijfel. En wat bedoelt Jacobus met twijfelaars? Wel, twijfelaars, dat zijn onstandvastige christenen. Gelovigen, zoals ik al gezegd heb, die leven op en neer gaan, wiens leven op en neer gaan, van mensen dat er tegenslaat in hun leven. Ja, dat zijn twijfelaars. Dat zijn gelovigen met weinig vertrouwen. Als ze moeilijkheden meemaken, gaat het moeilijk. En ja, spijtig genoeg is dat niet de geloven die God zoekt. En natuurlijk, bij ons standvastige christenen zie je niet veel gebeuren in hun leven. Dat is waar. Hun levens worden vooral gekenmerkt door routine, door gewoonte. En er komen nauwelijks uitdagingen op hun pad. Er gebeurt amper iets in hun leven waarvan je zegt, ja kijk, dat was nu God aan het werk. Je ziet dat niet in hun leven. Aan hun leven zie je in feite niet dat God bij machten is zoveel meer te doen dan wij bidden of denken. Je ziet dat niet aan hun leven. En de oorzaak daarvan, broers en zusters, ja, dat ligt alleen maar bij jezelf. Je bidt dat wel, en ik geloof ook dat je oprecht bidt. En dat je dat ook wel verlangt, dat God iets wil doen met jou. Maar het moet meer zijn dan een oprecht gebed, en het moet meer zijn dan een oprecht verlangen. Ik wil teruggaan naar 1 Koningen 3. Zie waar ik naartoe wil gaan, broers en zussen. Want in vers 11, hoofdstuk 3, vers 11, dan lezen we niet voor niks het woordje beheert 5 keer. Hè? Vers 11, ik zal het nog een keer lezen. En God zei tot hem, omdat je deze zaak beheerd hebt, en niet beheerd hebt om een lang leven voor uzelf, nog voor u beheerd hebt rijkdom, nog beheerd hebt de dood van uw vijanden, maar om inzicht beheerd hebt. 5 keer het woordje beheerd. Iets verlangen en iets sterk beheren, dat zijn twee compleet verschillende dingen. Ik denk niet dat je bij God moet komen met tijdelijke opwellingen, ook al zijn ze oprecht, of voorbijgaande verlangens. Ik denk dat de christen die iets verlangt, zelfs al is het oprecht, dat hij weinig krijgt van God. Maar de christen die iets sterk beheert, die iets vurig verlangt, en er bij God ook voortdurend blijft op aandringen, ja, zo'n christen die krijgt alles van God. Zie je het verschil een beetje? Je moet je eerst sterk aangetrokken voelen tot God. Luister maar eens naar wat dat Jesaja zegt. 26:9. Met heel mijn ziel, of in andere vertalingen, van ganser harte, verlang ik naar u in de nacht, zegt hij. Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. In andere vertalingen, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik u. Dat is wat anders, hè? Als je dat zo hoort, dat is wat anders dan gewoon verlangen naar God of gewoon wensen naar God, hè? Het gaat hier om vurig verlangen, sterk beheren. Of het overbekende vers, we kennen het allemaal, Psalm 42. Zoals een hert die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, zegt hij, naar de levende God. Hoor je dat? Dus het gaat hier om een diepe en intens zielverlangen en hartsverlangen. Een dorstig smachten naar God. En spijtig genoeg, ja, beleeft natuurlijk niet elke christen dat in zijn leven. Spijtig genoeg. Maar als je God aan het werk wil zien, en ik wil afsluiten, als je hem echt aan het werk wil zien in je leven, dan verwacht hij van ons een positieve respons op wat hij, ja, jou al heeft getoond in je leven. Hij verwacht dat je er iets mee gaat doen. Actie, reactie. God verwacht dat je reageert op wat je mag ontdekken van hem, op wat je mag leren van hem. Kijk maar een keer in vers 6, ik wil terug naar 1 Koningen, hoofdstuk 3, vers 6. Kijk maar een keer wat als Salomo van God gezien had in zijn leven. Salomo antwoordde, u hebt uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, omdat gij u trouw toegewijd was en oprecht van hart tegenover u. En u hebt aan hem deze grote goedertierenheid bevestigd door hem een zoon te geven, zegt hij, die op zijn troon zit, zoals geen het geval is. Dus Salomo had gezien in zijn leven wat dat God gedaan heeft met zijn vader. En daarop had Salomo een positieve respons. Salomo wist dat God David van achter de schapen had gehaald om hem tot koning te maken. Van herdersjongetje naar koning. Salomo had gezien hoe God David ook bijstond om telkens hem van zijn vijanden te verlossen. En Salomo zelf was de bevestiging van Gods goede tierenheid jegens zijn vader. Dus Salomo, als hij al die dingen zag, werd daardoor gegrepen en dat had een invloed op zijn leven. Hij dacht daarover na. Hij deed daar iets mee. Salomo's gebed is dus een uiting van wat hij heeft gezien en geproefd van God in zijn leven. En in het leven van anderen. En ook zo moeten wij beginnen, broers en zussen, in ons gebed. Waarom? Wel, we moeten er meer van overtuigd worden dat God inderdaad een God is die bij machte is veel meer te doen dan we bidden of denken. Zijn we daar ook van overtuigd? Dat diepe besef van Gods rijke gulheid en zijn ruime vrijhevigheid, van zijn welwillendheid, beseffen we dat? Wel, je hebt dat nodig om te kunnen vertrouwen op God. Zonder dat diep besef kan je nooit niet loslaten, kan je God nooit niet vertrouwen. Dat is trouwens de voedingsbodem van vertrouwen. Een diep besef van wie God is. Dat is wat we nodig hebben in onze gebeden. Te veel christenen zitten nog vast in dat stramien. Een stramien van, ja, we moeten God danken voor onze verlossing en onze vergeving van zonden. En dat is ook waar. Je moet God daarvoor danken. Maar op den duur, gaan je gebeden zo'n beetje, gaat dat een beetje overschakelen op automatische piloot, zo, weet je wel. Dat is altijd hetzelfde dat je hoort in die gebeden. Maar je proeft daar geen vurig verlangen, je proeft daar geen sterk verlangen in. Dat wil zeggen dat je gewoon overschakeld bent op automatische piloot. Voor mij zijn dat geen gebeden niet meer. Op den duur is dat gewoon gebedsleven van gewoonte en routine. Er zit dan nergens nog van dat je je verlustigt in God. Psalm 37 zegt, verlustig u in de Heere en hij zal u geven de wensen van uw hart. Verlustigen, weet je wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen, je plezier hebben in God, je vermaak hebben, je genoegdoening hebben in God. De mens kan bijvoorbeeld verlustigen in de koers, of in de voetbal, of in vissen, ja. Maar de vraag is, verlustigen we ons ook wel in de dingen van God? Wel, Salomo was iemand die zich verlustigde in God. Moet maar een keer zijn gebed lezen thuis, in hoofdstuk 8, je zal dat zien. Dat was iemand die heel dicht stond bij God. Een van mijn favoriete versen staat bij ons thuis op de salontafel, Jeremia 3, 33-3. Ik zal het u eens voorlezen. Roep tot mij, zegt God, en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Zie je dat? Dat is een beetje hetzelfde als dat de Heer bij machten is, meer te doen dan we bidden of denken. Zelfde God. En nu wil ik echt afsluiten. Als je God in je leven aan het werk wil zien, broers en zussen, wij dat echt, ik geloof dat jullie dat ook willen, maar dat vraagt natuurlijk iets. Als je zijn sterkte wil ervaren, en als je inderdaad wil proeven dat hij bij machten is veel meer te doen dan je denkt of bidt, dan zou je moeten verlustigen hem. Zo simpel is het. Dan moet je gewoon veranderen van stijl, van denken gewoon. Dan pas zal je nieuwe hoogten betreden. Dan pas zal je echt ook een instrument zijn in Gods handen. En dan zal je zien dat God helemaal anders is dan je gedacht had. Dan pas wordt voor jou God, een God van verrassingen, tot daar.